dat heet een secundair nest, dat is het grote nest van Aziatische hoornaar, is geschept. Jongens, dat is echt heftige shit. Dat gaat met een hoogwerker, dat gaat naar 30 meter hoog, naar een van de grootste populieren hier in Middelharnis. Daar zit dan een man met een speciaal pak. Een gewoon imkerspak kan je niet aantrekken, eten ze dwars doorheen, ze pakken je, ze steken je dood.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Servaas van der Horst, mijn vrouw Gabrielle Groen in het Woud, is de imker, de officiële imker. Maar we hebben zo met elkaar afgesproken dat ik over het algemeen het woord voer daarover. Okay. En wij hebben sinds 5 jaar een imkerij op de kop van Goeree. En zijn het afgelopen jaar min of meer per ongeluk de één na grootste imker van het eiland geworden. We hadden zoveel zwermen en die hebben we allemaal gevangen. En toen hadden we ineens 30 volkjes. De grootste imker zit hier vlak achter in Middelharnis. Het is 50, 55 volken. Dus dan weet je een beetje...
Ja, dat is heel veel. Ja,
ja, hij is semi-professioneel. En we zullen het straks ongetwijfeld nog krijgen over het bestaan, het 100-jarig bestaan van onze afdeling Goeree Overvlakke. Dat is dit jaar. En anders bij deze, met de opening van een bijen-idylle rond Kasteelberg Spreebestein. Dat is in de bocht van de N57, de hoogte van Oudorp, door de burgemeester. Dat is een verenigingje. We zijn wel een zwaar 100 jaar oud, maar dat is een verenigingje van een man of 35. Met 4 eeuwen ervaring. Zo is het wel.
Oh, wow. Want,
nou ja, ik gok maar we hebben pas nog een lid gelauwerd wat al 61 jaar lid is. En een paar 45 jaar. Nou, als je daar natuurlijk een paar van zo hebt rondlopen, dan is er veel ervaring.
Ja, heel veel. En kennis en ervaring.
Zeker.
Zijn dat... We duiken er wel gelijk midden
in. Ja, misschien dat voorstelrondje.
Je voorstel was erg lang. Ja. En we duiken gelijk overal in. Maar eventjes terug naar die vereniging.
Ja.
Zijn dat ook mensen die dan gewoon echt hobbymatig wat bij je houden?
Behalve die grootste man die dat semi-professioneel doet, doet de rest, waaronder ook wij, het allemaal hobbymatig.
Mm-hmm.
Ja, zeker, zeker, zeker.
Oké. Okay. Dan komt nu de officiële eerste vraag.
Ja, het is al bijna overbodig. Ja.
Maar hoe word je nou imker? Wat heeft jullie doen besluiten om dit te gaan doen?
Dat is volledig het besluit van Gabrielle geweest. Wij woonden in Rotterdam nog los van elkaar. We zijn hier pas in Oudorp bij elkaar gaan wonen. En zij, min of meer out of the blue geloof ik, zei op een gegeven moment, ik wil wel gaan imkeren op die lapgrond. We zitten daar nog wel ruim op de kop. Ik wil wel gaan imkeren. Dus ik ga een cursus volgen. En het is een hele goede beslissing geweest. We wonen toen allebei nog in Rotterdam. Om die cursus niet in Rotterdam te volgen. Maar juist hier, in 2018 was dat. Bij de imkers van Goeree Overvlakke. Want toen we hier eenmaal aangeland waren. Ja, was de voorzitter was al lang een persoonlijke vriend geworden. En vielen we in een warm bad. Dus het is Gabrielle's keuze geweest om imker te worden. Half bewust, denk ik.
Maar ook interesse, denk ik.
Absoluut, absoluut. Van één volkje werd het er 2 en van 2 volkjes werd het er 4. En op een gegeven moment ging dat zo goed dat ze letterlijk boven haar hoofd stond te imkeren. Naarmate er meer honing binnenkomt, moet je gaan stapelen. En toen zei ze, dat zal dan een jaar geweest zijn, van Servaas, kom eens helpen. Want ik kan het letterlijk niet meer tillen. En toen heeft ze alsnog een pak voor me aangeschaft, want ook dat was er niet. Ik vond echt, dit is jouw hobby. Ik vind het ongelooflijk fascinerend, maar het is jouw hobby en ik ga me daar niet tegenaan bemoeien. Maar toen heeft ze me toch een hulp gevraagd. En vanaf dat moment doen we het volwaardig met z'n tweeën. We staan daar schouder aan schouder te imkeren.
Okay.
Vinden we ook erg leuk.
Ja, ja.
Hoe kom je nou aan zo'n zwerm, Servaas? Noem je dat een zwerm? Ja, echt?
Ik zou eigenlijk eerst willen vragen, hoe kom je aan je eerste volkje?
Ja, hoe kom je aan je eerste volkje?
Ja, heel goed.
Goede vraag inderdaad. Die krijg je over het algemeen van je mentor tijdens de basiscursus. En soms krijg je hem gratis, zoals hier op Goeree. Mijn beste vriend deed hem in Hazerswoude. En die moest er €80 voor betalen.
Oh.
Want zo'n volkje, ja jongens, een volkje verkoop, €150 tot €200. Dus de €80 was nog een vriendenprijs.
Kan je zeggen, dat is nog te doen. Ja.
Dat is nog te doen. Maar Gabrielle kreeg van haar mentor, wat toen de voorzitter was van de vereniging, kreeg ze een volkje om te starten. En daar doe je dan vervolgens allemaal foute dingen mee. En je blijft die mentor maar bellen. Maar op een gegeven moment begin je het een beetje te begrijpen.
Maar ja. Je gaat naar zo'n cursus.
Ja.
Ik heb geen idee wat je daar dan gaat leren.
Ja, wij wel.
Ja. Gelukkig. Ja. Maar dan is het dus gewoon in de praktijk maar gaan oefenen van wat je daar gehoord hebt?
Allemaal goede vragen en het ligt halverwege. Die cursussen beginnen altijd in februari. Of soms zelfs al in januari. Dat begint met, die bijen vliegen nog niet, het is donker, het is koud. Met theorie. Hoe zit een volk in elkaar? Waarom maakt een volk honing? Wat is de rol van een koningin? Wat is de rol van de darren? Hoe voorkomen we dat ze gaan zwermen? Want zwermen is over het algemeen een imkersfout. Wat doen we met de bestrijding van de Faroa-meid? Een aantasting sinds begin jaren 80. Zo'n basiscursus is ontzettend pittig en eigenlijk nog steeds te weinig. Want het is zeer ingewikkeld. Mm-hmm. En als ik iets leer van oude imkers, is het keer op keer. Nou ben ik al 40 jaar imker en nog steeds ben ik verrast. Wat ze me nu weer
flikken.
Of wat me nu weer overkomt.
Ja.
Dus het is kijk jongens, het is 60.000, 70.000 bijen. Dat zijn nou niet de allerintelligentste dieren ter wereld. Maar alles bij elkaar moet je dat zien als één superorganisme. En daar lopen duizenden beslissingsmomenten. En afhankelijk van alles wat je kan verzinnen. Het weer, de kou, de windrichting, de vochtigheid. Is er wel of geen bloeiende planten? Dat heet dracht. Bevalt de koningin of willen we haar liever vervangen? Gebeuren daar honderden dingen.
Het is echt een volk.
Het is een volk wat je als één superorganisme moet zien. Eigenlijk is wat bij ons in de mens en in ieder zoogdier is verdeeld over meerdere organen. Is daar verdeeld over een soort onderafdelingen van dat bijenvolk. Die zoveel duizend doen aan de bewaking. Die zoveel duizend doen aan eitjes opvoeden en warm houden. Die gaan, dat zijn de haalbijen, die gaan op zoek naar honing. Dat is verdeeld over verschillende kastes.
En jij zegt dat bijen niet intelligent zijn.
Ja, de individuele bij, één bij is...
Eén bij maakt nog geen zomer.
Één bij is geen bij.
Nee.
Maar alles bij elkaar maken ze inderdaad zeer ingewikkelde besluitvormingsprocessen door. Dat leer je in die eerste 10 theorie lessen. Daarna ga je, en dan is het april geworden, en dan als het goed is, heb je dan voor het eerst boven de 15 graden meegemaakt. Dan ga je met zo'n mentor, met je leraar of hoe je hem ook noemt, langzamerhand je vriend, ga je die bijenkasten in. En dan leer je letterlijk te beschrijven wat je ziet. Want in eerste instantie houdt hij een raampje voor je en je weet letterlijk niet wat je ziet. Je kan niet vertellen wat daar gebeurt. Wij hebben een paar bijenkasten ook bij vrienden staan. Die konden in de eerste instantie mij niet uitleggen wat hij zag. En nu ik al een paar keer met hem door die... En hij pakt het goed op. Oh, dat is werksterbroed. Dat is darrenbroed. Dat is openbroed. Oh, daar loopt de koningin. Daar zie ik wat zieke bijtjes. Dus met de kennis, het is een soort Cruyffiaans. Je moet het doorhebben om het te snappen.
Ja.
Met het toenemen van de kennis snap je beter wat er in dat individuele volk gebeurt.
Mm-mm.
Nou, en dan is het oktober geworden. Dan heb je je eerste zomer gehad. Dan ga je inwinteren, zoals dat heet. Dan ga je dat volkje, als dat moet, vervoeden met suiker. Zodat ze genoeg voer voor de winter hebben. En dan zegt de mentor, succes ermee. En daarna geen bellen.
Ja.
Help.
Ja, absoluut.
Ja.
Dus dat is de standaardmethode. En dat wordt in toenemende mate. Er zijn twee grote imkerskoepels in Nederland. De Nederlandse Bijhoudersvereniging en Imkers Nederland. Ik weet sinds kort wat de achtergrond daarvan is. De NBV'ers zijn de goddeloze bijen. En de Imkers Nederland, dat zijn de oude zuilen. Je had christelijke bijen, rooms-katholieke bijen en seculiere bijen. Nou, dat is natuurlijk op zich een flauw grapje, maar die imkers
dat
vonden dat noodzakelijk.
Ja.
En dat zie je nu dat in ieder geval in onderwijsland die twee koepels elkaar gevonden hebben.
Oh.
Dus er worden nu samen bijvoorbeeld een curricula geschreven voor een leraar imkeren. Als je dat gevolg hebt voor die cursus, mag je dat zowel bij Imkers Nederland doen als bij de NBV, wat de grootste koepel is.
Even een zijweg. Starten er veel mensen met zo'n cursus? Zijn er veel mensen die gaan imkeren?
Je ziet inderdaad een verjonging. Zoals overal in vrijwilligersland dreigt natuurlijk een vergrijzing. Maar je ziet nu, ook bij ons in de vereniging, als je maar cursussen blijft aanbieden, komen daar ook jonge lui op af. De jongste, is 18, maar die is het al vanaf zijn 13e, was de jongste imker van Nederland. We hebben sinds kort weer een nieuwe dame, die is 30. Ik ben met mijn 62 en in eerste instantie zorgde ik ook nog voor een verlaging van de gemiddelde leeftijd.
Dan was die vrij hoog. Nee, maar dat is wel leuk om te zien natuurlijk. Hè?
Ja, je ziet het voor jongen, je ziet het ook voor vrouwen. Want voorkomen ten onrechte is imker tot nu toe een mannenhobby. Terwijl daar geen enkele, als het te zwaar wordt, dan is er altijd iemand die je kan helpen. Gewoon fysiek te zwaar wordt, lichamelijk qua tillen te zwaar wordt. Dus je ziet inderdaad nu ook steeds meer vrouwen erbij komen. En er is natuurlijk, door corona was er een neiging tot wat kan je buiten nou doen, wat je toch een beetje in je eigen beslotenheid kan doen. Dat heeft voor een boost gezorgd. En het is in toenemende mate ook iets wat gezien wordt als een biodiversiteit redden, als iets groens doen. Mm-hmm. Daar kan je nog wel je twijfels bij hebben. Maar dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat de cursussen over het algemeen bomvol zitten. Dat ook wij de laatste keer nog hebben moeten vechten om wat potentiële cursisten bij ons er nog bij te krijgen. Want waar we ook gingen shoppen, vol. Het is ook een van de redenen dat wij zelf vanuit de vereniging nu ook leraar imker gaan opleiden. Dat ben ik dan, maar dat doet er verder niet toe. Omdat wij vaker die cursus willen gaan aanbieden.
Oh, okay. Nou, dat is wel een mooie ontwikkeling.
Zeker.
Want net wat je zegt, op Goede Overflakke is de vereniging al 400 jaar.
Nee, het bestaat 100 jaar.
Oh, bestaat 100 jaar.
Maar heeft ongelooflijk veel ervaring bij al die oude
krakkers. Ja. En dan denk ik, als het niet verjongt, hè, zo'n vereniging, dan gaat er natuurlijk een heleboel kennis en ervaring verloren.
Zeker.
Het zou heel zonde zijn.
Zeker. En kijk jongens, ook je ziet het in dat bestuur, daar ben ik dan sinds kort secretaris van, daar zie je nu ook verjonging optreden. Dat is ook trouwens niet zonder gevaar, want routiniers hebben veel ervaring en daar luister ik graag naar. Maar en dat is ook weer even een zijstapje, maar dat is een van de lolligheden van zo'n vereniging. Daar zitten allemaal vogels van verschillende pluimage. Mensen die ik normaal gesproken in de bubbel waar ik me dan in begeef niet zou ontmoeten. En nou, omdat je die hobby deelt en zo, je wilt de liefde en het enthousiasme voor dat bijenvolkje, spreek je elkaar. En ze komen ook veel bij mij over de vloer. En dat is altijd fantastisch.
Ja, ja. Leuke bijvangst.
Zeker.
Je zei, we zitten op de kop van het eiland.
Ja.
En wat voor honing leveren de bijen jullie?
Ja, dat moet je dan volgens het etiket bloemenhoning noemen. Omdat, het is een open deur, maar we hebben ze niet aan een touwtje. Ze vliegen op wat er is. En dat is in het landbouwgebied. Ja, we moeten het toch weer noemen. In de vorige interview hebben we het natuurlijk ook over gehad. Is dat steeds minder? Grenzen dan niks. Als je bijvoorbeeld kijkt naar in Oudorp. Dat was de collega die in Oudorp zelf imkerde. Had de hoogste honingopbrengst per kast. En dat verbaast me helemaal niks. Want dat Oudorp, dat is grote tuinen. Dat is van vroeg in maart tot diep achter in september staat er altijd wel wat in te bloeien. En als je het moet hebben van de polder, daar bloeit haast niks meer. Nee. Maïs, daar vliegen ze niet op.
Nee, daar hebben we het de vorige keer inderdaad. Hè, luisteraars zijn misschien niet de vorige keer geluisterd naar waar je toen voor kwam.
Ja.
Dat is wel,
kan nog teruggeluisterd
worden bij mij. Ja. Toen hadden we het er natuurlijk ook al over dat Oudorp vroeger een rijke omgeving was voor de bloementeelt.
Ja.
He, alle velden stonden van vroeg in het voorjaar tot half de zomer vol.
Met die ruiters, met zo'n dingetje erbovenop.
En allerlei soorten bloemetjes stonden daar te schitteren. En dat is er natuurlijk allemaal niet meer.
Het enige waar nu nog wel goed op wordt gevlogen en wat er ook wel is die pompoenenteelt.
Mm-hmm.
Dan zien we ze helemaal donker, oranje, geel van het stuifmeel zien we ze binnenkomen.
Dan hangen ze laag, zeg maar.
Ja, dan hangen ze in de laag. En dat is ook een teelt waar wij wel vrolijk van worden, want daar worden vrijwel geen bestrijdingsmiddelen voor gebruikt.
Mm-mm.
Dus onze bijen worden daar ook niet vergiftigd. En dat is een van de redenen waarom ik, daar moeten we straks ook nog over hebben. Want we hebben sinds 2 weken voor het eerst spuitschade. We hebben stervende bijen als gevolg van een spuitende buurman. Mm. En dat vinden we lastig voor onze bijen, voor onszelf en omdat we goed zijn met de buurman.
Ja.
Weet je wel? Dus even terug nog naar je vraag. Waar vliegen ze op? Alles wat er is, eigenlijk in die groenstrook die er loopt bij ons op de kop van de Grevelingen tot de kust. Dat is een groene corridor over de Westduinen. Daar wordt goed op gevlogen. Straks in de zomer gaan de lindens gaan voor de grote oogsten komen. En ook imkers bijvoorbeeld in Stellendam, die hebben dat geweldig. Want rond die rotonde daar bij Stellendam, daar staan alleen maar lindes.
Ja.
Nou is het wel zo bij lindes, die honingen niet ieder jaar even goed. En wij hebben 2 jaar geleden, hadden we dus voor het eerst door dat we dachten, hey, afwijkende honing, het ruikt anders. Dat is lindenhoning. Dat is dus niet ook ieder jaar zo. Maar als het goed honingt, dan kan je zomaar hebben, we hebben 1 kast, er zit een weegschaal onder. En die komt via een soort wifi, komt dat op mijn mobieltje binnen. Toen zagen we op een gegeven moment, zagen we daar op 1 dag in 1 kast 4,5 kilo nectar worden binnengebracht.
Ja, ja, ja.
En dat gaat met tiende grammen. Hè?
Ongekend.
4,5 kilo kwam bij ons in kast 5 kwam er binnen. Nou, dat zie je dan dus helemaal woep. Zie je zo die grafiek omhoog schieten. En dan is het vanaf 10 uur 's avonds. Dan beginnen ze dat een beetje in te dampen. Want nectar is 80% water en 20% suiker. Maar honing is 80% suiker en 20% water. Dus dat water moet er uitgedampt worden. En dan zie je zo vanaf 10 uur, dan gaat de nachtploeg gaat aan de gang. En dan zie je zo heel langzaam dat gewicht op die grafiek zie je teruglopen. En dan de volgende ochtend zie je ineens een hele scherpe daling. 10 uur de volgende ochtend vliegen ze uit. Hop, gaan de haalbijen naar buiten. En dan zie je het met ponden afnemen. En een bij weegt 11 bijen in een gram. Dus dan weet je, dan gaan er duizenden bijen. Die gaan nu naar buiten. En dan zie je het vanaf op een goede warme dag. Dan zie je dat vanaf 1 uur of 11 ochtends zie je dat gewicht oplopen. Dan komen de eerste haalbijen terug. En dan komen de eerste grammen honing erbij. En dan hup, zie je het weer oplopen. En als het goed is, heb je aan het eind van de dag een nieuwe drempel. Dan zit je weer hoger, weer hoger, weer hoger. En zo weet je, de dracht is aan de gang. Nu gaat het goed met onze bijen.
Wat leuk dat je dat zo kan zien.
Wat goed zeg, ja.
Maar wij zijn de enige raar genoeg die dat doen.
Nee.
Wij zijn de enige, dat heet een beepbeest. Dat is een Nederlands ontwerp. En dat is een combinatie van een extreem nauwkeurige weegschaal en ook een temperatuurmeter. En wij, als wij de temperatuur zien oplopen in januari, van normaal gesproken 12, 13 graden, we zien het ineens opgestookt worden naar 35... Want dat is de broedtemperatuur van een bijenvolk. Dan weet ik, mama is aan de leg gegaan. De koningin, de moer is aan de leg gegaan. En dan wordt weer een broednestje wordt warm gestookt. En dan zien we zo die temperatuur naar 35 graden oplopen.
Oh, grappig om dat te zien, hoor.
Ja, dus, ja dat is de magie. Het werkt zelfs zo goed dat als wij allebei wakker worden, dan is het eerste wat we doen.
Eens kijken.
Eerst even zeggen, heb je lekker geslapen, schat?
Toch wel.
En dan even kijken van...
Hoe staat het ervoor?
Hoe staat het met het volk ervoor? En zien we een toename? Ja, ja. Het is verslavend.
Fantastisch.
Ja, dat geloof ik. Ja. Ik vind, het is zo mooi. Kijk, de imkers die dat niet hebben, of van heel veel ervaring in de loop der jaren hebben opgegaan, die weten dat misschien op een andere manier enigszins.
Ja,
dat weten ze ook wel, denk ik.
Mag ik dat toch meteen op een randje? Want het is een goede... dat hebben wij ook geleerd. De belangrijkste bron van informatie is kijken op de vliegplank. En die imkers, die zien gewoon aan de hoeveelheid bijen die in en uit gaan, wat ze aan hun poten hebben qua kleur. Op een gegeven moment doen ze die kasten open en dan zien ze ook die kleurtjes van dat stuifmeel. Want iedere plant heeft een ander kleurtje stuifmeel. Oh, nu is blijkbaar. Nu zijn de pompoenen. Oh, daar dat paarse, dat zal wel de paardenkastanje zijn. Dus je kan inderdaad heel veel zien op de vliegplank en door even in de kast te gaan kijken.
Ja, ja.
Maar wij gebruiken die. Bij ons heet dat kast 5. Die gebruiken we eigenlijk als een model voor al onze 15 kasten die daar staan. Als die aan het honingen, als daar de honing binnenkomt, dan is dat bij al die 15 aan de gang. En dan moet je in de gaten houden, wordt het niet te vol? Want als het op een gegeven moment te zwaar wordt, nieuwe honingkamer erop.
Ja.
Soms hebben wij er 4 honingkamers op staan.
Okay.
Op die broedkamer. Steeds maar hoger, om je moed ze aan de praat houden. En nou kom ik met een grote boog op jouw eerste vraag. Ja. Hoe kom ik aan je eerste volk met een zwerm? Een zwerm is de natuurlijke manier van voortplanten bij bijen.
Mm-hmm.
Je moet 1 heel bijenvolk als 1 mens of 1 koolmees of 1 kakkerlak zien. En je plant je dus niet voort met 1 gelegd eitje, want die koningin legde wel 2000. Maar je plant je voort als heel volk. Dat heet een zwerm. Wat gebeurt er? Dat met een beetje pech komend weekend, maar ik hoop van niet, met een beetje pech gaat komend weekend, als het de temperatuur eindelijk omhoog gaat, zegt de oude koningin met de helft van het volk, we gaan er vandoor. En om precies te zijn, het is eigenlijk andersom. Het helft van het volk zegt, het wordt ons hier
te druk.
Te druk. We zitten nu al 3 weken, 4 weken met die kou binnen. Je komt met mijn neus uit. En dan ontvoeren ze mama, want die wil eigenlijk liever binnen blijven. Ze zetten er eerst 3 dagen op dieet, waardoor ze weer afslankt, waardoor ze kan vliegen. Want nu is het een vet, eierleggend monster. Maar dan wordt ze afgeslankt, ze kan weer vliegen, ze wordt meegenomen. En hop, het rolt zo naar buiten. 20.000 bijen. Wow. Als een paddenstoel boven je bijenstand. 20.000 zeer opgewonden bijen. Bij ons ging dat afgelopen jaar goed, maar we hebben een grote tuin en we wonen ernaast. Maar je zal maar in een kinderboerderij zitten. En dan is die zwerm, heb je gewoon niet goed opgelet. Want je kunt kunstzwermen maken. Dat zijn ingrepen door een imker. En dat voert nu even te ver om dat uit te leggen. Maar je kan ervoor zorgen dat die zwermen niet afkomen. En, want zeker in een bewoonde omgeving kan dat zomaar een schoorsteen ingaan. Of aan een auto komen te hangen of wat dan ook. En blijkt helaas uit onderzoek, vrijwel alle zwermen die er vandoor gaan, gaan uiteindelijk ten gronde. Want ze hebben zeer specifieke eisen. Zoveel liter op het zuiden, klein openingetje, bla bla bla. Dat vinden ze dan niet. Ja, dan gaat het regenen, zijn ze met z'n allen dood.
Maar je kan ze ook vangen.
Ja.
Nou, dus als je de luxe hebt dat je die zwerm ziet afkomen. Mm-hmm. En nogmaals, dan moet je wel imkeren in je eigen tuin.
Ja, ja.
Want als je natuurlijk maar eens in de week er langs komt, dan is die natuurlijk nooit als jij er bent. Nee. Als je de luxe hebt dat je het ziet gebeuren, en dat hadden wij afgelopen jaar. Ja, we hadden op een gegeven moment een hele zwermkit hadden we klaarstaan. Ja. Want hop, er ging er weer een. En hop, er ging er weer. En het is altijd rond het middaguur. Dat is ook afgesproken.
Oh, dat is mooi.
Ja, voorzwermen, zoals dat heette. Met de oude koningin, die komen rond het middaguur komen die af. En nou, we hadden een emmertje en een snoeischaar en een plantenspuit. En die hebben we allemaal uit onze eigen boomgaard hebben die kunnen vangen.
Ik zou je vertellen, dat is jaren geleden hoor. Ik was hier in de tuin aan het rommelen. En op een gegeven moment dacht ik, wat hoor ik toch? Ja, wat hoor ik nou toch? Mm. Een aanzwellend, enorm geluid.
Okay.
Ik herkende het niet. Mm. Ik denk, wat is dit? En en als je bij ons in de tuin staat, weet je soms ook niet waar het geluid vandaan komt. Hè?
Nou,
door
klopt,
de weerkaatsing van de schuur. En, hè, want als de klok luidt, denk je dat het daar is, maar
absoluut.
Het is daar.
Ja.
Dus ik wist ook niet waar het geluid vandaan kwam. En op een gegeven moment zie ik zo tussen de schuren door, tussen de daken door, zo'n... Ja. Echt zo'n enorme wolk overgaan. Ik denk, dat is een bijenzwerm.
Ja, ja.
En die streek neer hier op de kerkwei.
Nee.
Ja. Dus toen hebben we een imker gebeld. En, ja.
Wat goed.
Ja.
Ja. Ja. We hebben ook een zwermlijst op de site. En van Oudorp tot in Oldgensplaat staan daar mensen klaar om te gaan zwermen. Nou, te gaan zwermen, om zwermen te gaan op te vangen. En het is een grapje, maar onze site was tot nu toe vaak op zondag onbereikbaar. Die hebben we nu ook maar op zondag bereikbaar gehouden. Omdat zwermen, die gingen meestal op zondag. En dan moet je toch iemand kunnen bellen. Ja.
Oh, wat goed.
Maar goed georganiseerd eigenlijk, dat er is.
Wat? Die zwermlijst?
Ja, dat de mensen
nou,
zijn
dat... Kijk, het is natuurlijk, als je dat niet goed doet, dan krijg je ruzie met de buurt. En met de buren. En als je natuurlijk dat op een nette manier afval, je neemt die telefoon op en er komt iemand en die haalt die zwerm voor je weg. Dan A, je redt die zwerm. B, je redt de relatie met de buren. En met een beetje mazzel heb je er zelf weer een leuk volkje bij.
Ja, ja.
Want ik geef toe, zeker in de korfteelt is het vangen van zwermen. Maar dit is ouderwetse met die rieten dingen.
Ja, ja.
Maar dat was de standaard methode. Ik heb dit uit de boekjes. Van voortplanting. En ook aan nieuwe volken komen.
Oh,
je ging er gewoon naast zitten. Je wachtte tot die zwerm af. Je wachtte tot die zwerm afkwam. En je ving hem in een kiep, heet dat dan. En dan had je van één volk had je er twee gemaakt.
Oh, okay.
Nog een vraagje. Want je zegt die oude koningin die gaat op de vlucht. Hoe lang leeft zo'n koningin?
Oh, ik dacht dat je een andere vraag zou gaan stellen. Maar we gaan hem allebei pakken. Een koningin, als alles mee zit, 6 jaar.
Oh, dat is best lang.
Maar over het algemeen vervang je een koningin na 2 jaar. Omdat ze daarna wat ouder wordt en gebreken gaat vertonen. Een werkster die in augustus wordt geboren, gaat 6 maanden mee. Die sterft ongeveer nu. Een werkster die nu wordt geboren, gaat 6 weken mee. Want... Dat zijn dus zussen en halfzussen. Die gaan nu heel veel vliegen.
Ja, die vliegen dreigen helemaal het achterbabbie.
Ja, die zijn na 6 weken gewoon... Die zijn eerst 3 weken zijn ze thuis bij. Dan kunnen ze nog niet echt goed vliegen. Dan doen ze allemaal klusjes. En een nieuwe raad maken. En de koningin voeden. En bla bla bla. En na 3 weken komen ze voor het eerst buiten. En dan gaan ze eerst zich even oriënteren. Dan herkennen wij. Oh, dat is de nieuwe dagploeg. Daar hangen er duizenden bijen voor de opening. En die zie je steeds op en neer gaan. En die zijn zich aan het oriënteren op. Deze boom, daar staat de zon, huppeldepup. Dat is daarna zo GPS strak in gemeten. Dat als je die kast een halve meter verplaatst, gaan ze ten gronde.
Dan dat hebben ze niet ongekend. Door.
Dat is magnetisch.
Oh.
Dus die zijn zich aan het oriënteren. En daarna gaan ze onder leiding van een oude haalbij, gaan ze 1 dag oefenen.
Oh, wat schattig, hè? Vind je dat nou niet schattig?
Ja, dan leren ze ook nog de beroemde bijendans van die Duitse meneer Fries. En dan hoe dat er gaat. En met zo'n achtje en zo'n rondje. En zoveel graden ten opzichte van de zon en zo ver weg. Dan zit daar en daar. Dat leren ze dan van een oude haalbij. En dan zijn zij de nieuwe haalbijen. Dan doen ze 3 weken. Einde oefening.
Ze doen een soort vliegexamen natuurlijk.
Ja, absoluut vliegexamen. Ja. Nou, en dan heb je nog de darren, de drones. De darren, die hebben helemaal een zielig leven. Die worden geboren ongeveer nu, april. Je ziet die darren zie je toenemen. Die gaan of paren en zijn dan meteen dood. Ze doen dat dan met, bij voorkeur niet met hun eigen moeder. Maar of met hun eigen zus moet ik eigenlijk zeggen. Maar met de buurvrouw, een onverwante buurvrouw. Dan zijn ze meteen dood. En als ze dan niet al meteen dood zijn, worden ze in augustus worden ze doodgemaakt door hun zussen. De darrenslacht.
Zo.
Dus wij mannen, wij kijken elkaar nu even aan. Wij voelen... De tragiek. Want als ze paren, dan zijn ze meteen hun geslachtsorgaan kwijt. Ze trekken zichzelf in stukken uiteen.
Zo.
Dat heet dan het teken, maar dat is gewoon einde oefening. Dus dat zijn de momenten dat ik toch blij ben. Dat ik een mensenman ben.
Ja, dat is heel fijne fase.
En geen bijenman. Oké, goed.
Maar...
Ik dacht dat je wat antwoord wilde gaan vragen.
Ja, wat dacht je dat ik wilde vragen?
Nou, dan zag je, als die oude koningin er dan vandoor is met de helft van het volk...
Ja.
Wat blijft er dan achter in die andere helft?
Ja, een nieuwe jonge koningin.
Ja, dat moet bijna wel.
Maar dat zij laat er meerdere achter. Dat zijn dus haar prinsesjes. Dat zijn dochters, maar die zijn onbevrucht. Die moeten nog op bruidsvlucht. En die bruidsvlucht, die gaat niet vanuit die kast waar ze vandaan komen. Zij nemen steeds de helft van wat er nog is, nemen ze mee. Dus de ene dag ben je kwijt de helft van het volk met de bevruchte koningin. Dat heet in imkerstaal een voorzwerm. En de dagen daarna... Als je niet oplet, en dat hebben wij een paar keer meegemaakt, gaat er een kwart weg, een achtste weg, een zestiende weg. Zo kan je 4, 5 nazwermen hebben. Is je kast helemaal leeg, hangen er overal in de bomen, hangen er kleine volkjes met onbevruchte koninginnen. Die zijn ook nog narrig. Die volkjes zijn narrig. Die hebben weinig honing bij zich. En of die bruidsvlucht van die prinses gaat lukken, dat moeten we ook nog maar even afwachten. Dus dat zijn de volkjes waar je liever niet, die je liever niet wil scheppen. Terwijl die voorzwerm, die hebben 3, 4 dagen honing in hun maag getrokken. Dat is helemaal de bedoeling. Die hebben mama expres ontvoerd. Die zijn, daar ken je de bekende filmpjes van, dat ze met een blote handen er gewoon ingaan. En dan in die bijen scheppen. Ik durf dat tegenwoordig wel, maar ik heb nog wel een pak aan. Maar ik durf er wel met blote handen in te gaan.
Hoe voelt dat?
Ja. Heel raar, maar dat is kriebelig en warm.
Ja.
En die 6 pootjes en die voelsprietjes en alles, dat op de weg zo over je heen. Ja, en zo gauw je verstrakt word je gestoken. Oh, dus je moet
ontspannen blijven.
Relax.
Zelfs dat voelen ze.
En ze ruiken het, want hun reuk is ongelooflijk nauwkeurig.
Ja, dat snap ik. Want als je op... Hoe ver vliegt een bij?
Een haalbij gaat tot 3 tot 4 kilometer weg.
Ik wou net zeggen, als ze 3 of 4, 5 kilometer weg vliegen om ergens... omdat ze iets geroken hebben... Ja. Dan is dat reukorgaan goed ontwikkeld.
Het is extreem goed ontwikkeld. Maar het slimme is natuurlijk, er hoeft er maar eentje naar te ruiken. Ja. Die gaat terug. Die doet die bijen dan. Die zegt, nou, wat ik nou toch heb afgevonden op 7 graden ten opzichte van. En naarmate ze dan fanatieker lopen, is het beter. En naarmate ze langer lopen, is het verder weg. Dat is de code. Die is in de jaren 50 door die meneer Fries is die code gekraakt.
Ja.
En zo zie je dat in eerste instantie, wij zijn pas wat honing gaan voeren. Daar komen eerst 10 bijen op af. Die 10 bijen gaan terug naar de kast en zeggen, nou, geweldig wat ik nou gevonden heb. Hup, 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 hup. En binnen een half uur zitten er 20.000.
Ja. Hmm. Nou, deed mijn opa vroeger, die heeft ook een poosje geïmkerd. Een poosje, ik weet eigenlijk niet beter of dat hij altijd geïmkerd heeft. Bij alle kassen zaten loopplankjes, zeg maar.
Ja.
En die hadden allemaal een andere kleur.
Heel goed. Goeie imker.
Heeft dat echt zin?
Nou, ook weer grappig. Toen mijn vrouw de eerste kast verfde, gaf ze die loopbank een rode kleur. Bijen zien alle kleuren, behalve rood. Daar hebben we toen met z'n allen geweldig om gelachen. Maar wij hebben deels houten kasten en deels plastic kasten. Die plastic kasten vinden we lelijk, maar die zijn voor de bijen veel beter. Maar die zijn groen, geel of een soort turquoise blauw. En die verschillen zien ze heel goed.
Okay.
En soms hebben wij inderdaad houten kasten die allemaal uiterlijk hetzelfde zijn. Maar dan hebben we de loopplank, de vliegplank, een verschillend kleurtje gegeven.
Ja, ja, ja.
En dat zien ze heel goed. Dat zien ze heel goed. Ja. Dus wat jouw opa deed was logisch. Dan probeer je wat ze noemen vervliegen. Dat ze de verkeerde kast in gaan. Ja. Probeer je te verminderen.
Ah, ja, okay. Want dan worden ze ook...
Afhankelijk. We schieten nu in detail, maar het is wel leuk. Als je bij een verkeerde kast uitkomt. Maar je hebt dan een cadeautje bij je. Dan kom je vaak wel binnen. Dan wordt er even gewogen. Oh, jij hebt wel heel veel honing bij je. Dan mag je binnenkomen.
Ah, okay, maar anders dan is het
anders word je eruit gebonjour door de werksters.
Ja.
Zeker.
Oh, ik dacht dat ze doodgemaakt werden.
Nee.
Niet per se.
Niet per se. Wij hebben dat één keer veroorzaakt. Over leermomenten gesproken. Toen wij nogal wat honingramen over hadden. En die hadden we gewoon tussen de kasten op de vloer gelegd. Dat is de grootste oorlog geworden die we daar meegemaakt hebben. Want toen vonden ze dat die honing van hun was.
Uh-oh.
Als we nu honing aanbieden, doen we dat 50 meter verderop. En dan zien ze dat als een rijk bloemenveld. Later vind je ook dat wat wij gedaan hadden, dat dat heel dom was. Dus nou weten we, heb je honingramen over, je kan er even niks mee. Je wil het teruggeven aan de volkjes op het voederstation. 50 meter terug. En dan gebeurt er niks.
Nee, dan is het van allemaal.
Dan is het van allemaal, precies. Mm.
Nou zei je net, ja, we maken ook wel eens vervelende dingen mee, zo'n bijenvolk. Want je had het net over dat sommige bijen of volkeren doodgaan vanwege bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden.
Het is een genuanceerd verhaal en daar ben ik van. Het gaat goed met de Nederlandse honingbij. Dat gaat goed omdat we daar met z'n allen goed voor zorgen als imkers. Dreigen ze te verhongeren, krijgen ze suikerwater. Krijgen ze een ziekte, dan krijgen ze medicijnen. Het gaat dramatisch met die 360 soorten wilde bijen. De solitaire bijen. Er zijn afgerond 361 soorten bijen in Nederland. Het gaat dramatisch met die andere 360. En let op jongens, dat zijn de grote bestuivers buiten. Ja, ja. Niet de honingbijen,
nee, precies.
Maar het zijn die solitaire bijen. Het grootste deel van wat je eet is bestoven door wilde of door honingbijen. Van die 360 soorten wilde bijen is 54% staat op de rode lijst. En de eerste 20-30 zijn volledig uitgestorven in Nederland. Per jaar wordt die rode lijst langer. En we weten allemaal hoe het komt. Dat is de industrialisatie van de landbouw. Mm. De uitbreiding van de wegen. Goed. Wat er met honingbijen nu spannend is. De ene loopt nu al 40 jaar. Dat is de komst van de Varroa-meid. Dat is een achtpotig meidje, net te zien met het blote oog. Een bol schildje van een millimeter. Die is vanuit Azië gekomen. En op zich kunnen die bijen tegen die meid. Maar die meid neemt virussen mee. En die virussen, waaronder het kreukelvleugelvirus, deformed wing virus heet dat, die trekken een volk achterover. De ene week heb je nog 20.000 bijen, volgende week alles dood. Dat is sinds 1982-83 in Nederland aanwezig. Het is een beetje hetzelfde verhaal als een teek die een Borrelia-bacterie meeneemt en daardoor jou de ziekte van Lyme geeft. Mm-hmm. Kan je tegen die teek? Je kan prima tegen die teek. Maar je kan niet tegen die bacterie. Mm-hmm. Nou, dat zie je nu ook met die... Dat is de Varroa-meid. Dat is de ene. De andere probleem, zeer recent, is natuurlijk de komst van de ook Aziatische hoornaar.
Ja. Oh ja.
Wij hebben de eerste waarnemingen, zijn verleden jaar gedaan, rond stad Antaringvliet. En hier in Middelharnis is verleden jaar al de eerste skippiebalgrote, dat heet een secundair nest, dat is het grote nest van Aziatische hoornaar, is geschept. Jongens, dat is echt heftige shit. Dat gaat met een hoogwerker, dat gaat naar 30 meter hoog naar een van de grootste populieren hier in Middelharnis. Daar zit dan een man met een speciaal pak. Een gewoon imkerspak kan je niet aantrekken, eten ze dwars doorheen, ze steken je dood. Hij heeft een speciaal pak aan en hij heeft een methode ontwikkeld. En dat hij knisperend met zijn vingers, dat doe ik nu even bij de microfoon. Mm-hmm. En daar reageren ze op en dan zuigt hij ze op. Hij heeft een speciale transportabele op accu's.
Een stofzuiger.
Stofzuiger. En dan neemt hij ze met ze mee. En op het laatst snijdt hij dan dat ding los. En dat gaat in een grote, een soort super tupperware. En dat gaat de diepvries in. Dat is het tweede gevaar. Derde gevaar is...
Dan vriest hij ze dood, zeg
dan
maar.
Dan vriest hij ze dood, ja.
Maar er is geen spuitmiddel voor of zo?
Ja, het is verboden om te doen. Uiteraard, je kunt wespen doodspuiten. Een hoornaar is een superwesp.
Ja, toch?
Dan kan je ze, dat wordt op die manier tot nu toe niet gedaan.
Okay.
Het is ook niet toegestaan. Het is ook niet nodig. Dat is misschien wel wat anders.
Ja, okay, misschien.
Nou, derde gevaar is natuurlijk de industrialisatie van de landbouw... in de zin van het verdwijnen van drachtplanten. Het zijn natuurlijk gewoon groene industrieterreinen. Dus daar valt daar gewoon niks te halen. En de vierde, en er is een variant op, is bestrijdingsmiddelen. En wij zijn goed met die buurman. En we hebben hem op die avond dat hij deed. Hij deed het speciaal 's avonds, omdat hij weet dat we bijen hebben. Hij weet dat ze dan niet vliegen. Dus wij zeiden, nou, bedankt, fideel. Goed dat je even meedenkt. En hij spoot met glyfosaat. En dat is natuurlijk gewoon Roundup. Dat is een herbicide, dat is een onkruidverdelger. Daar zouden je bijen geen last van moeten hebben. Nou jongens, als ratten stierven ze.
Ach.
Want het was maandagavond. Dinsdag was het koud, vlogen ze niet. Op woensdag begonnen ze weer te vliegen. En onmiddellijk hadden wij... Nou, mijn vrouw is arts, die zei... Dat doen nou neurotoxines. Op hun rug, spartelen, stuiptrekkingen, tong naar buiten. Kansloos. Nou, we hebben contact opgenomen met de eigenaar. En een melding gedaan bij de NVWA. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wij willen helemaal geen schadevergoeding. Wij willen helemaal niks. We willen gewoon weten, wat is hier nou gebeurd? Want ook wij waren verbaasd dat glyfosaat blijkbaar toch... Dit
bewerkstelligd, ja.
Is dat nou het enige waar hij mee gespoten heeft? Zat er nog wat in zijn tank? Je weet het niet. Dat moet de NVWA uitzoeken. Maar wij vonden dat heel pijnlijk. Duizenden bijen. Het volk heeft het nu überhaupt heel erg zwaar. Is daarna ook nog een virale infectie is daar gaan ontstaan. Natuurlijk, we maken van twee andere volkjes wel weer vier volken. Maar
nee, maar het is ook zonde.
Dit is zonde. Hij zal daar ook van balen trouwens.
Ja.
Zo groen is hij wel. Alleen, ja, dan zie je gewoon live...
Wat er gebeurt. Wat de effecten zijn eigenlijk.
Wat de effecten kunnen zijn. En dat vonden we toch wel heel pijnlijk. Dus die vier gevaren bedreigen de honingbij. Omdat we goed voor ze zijn. Omdat we ze suikerwater geven. Zal het met die honingbij wel goed gaan. Maar op diezelfde avond dat hij spoot op die gele mosterd... staat er natuurlijk ook tienduizenden wilde bijen op. Die zie je niet meer. Nee. Die vliegen niet terug naar een kast. Dat is allemaal einde oefening. Zweefvliegen, noem het allemaal op. Allemaal dood.
Ja.
En dat gebeurt natuurlijk nu massaal. Heel het eiland is nu geel van de glyfosaat. En straks komen daar de luizenbestrijdingsmiddelen en noem het allemaal op. Wat ik allemaal snap. Want het moet allemaal voor niks. We zijn met z'n allen niet bereid om daar meer voor te betalen. Het is als biologische boer ontzettend moeilijk om je hoofd boven water te houden. Ik sprak een uur geleden nog met een biologische boer. Hij zei, ze willen het gewoon niet betalen, die paar centen meer. Dus ik snap heel goed wat de overwegingen van die reguliere boeren zijn. Maar ik zie wel wat het doet, in ieder geval met mijn bijen. En dus ook met alle andere bijen. En dat vind ik pijnlijk.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen.
Misschien kunnen we toch nog even wat vertellen over onze bijen-idylle en ons 100-jarig jubileum.
Ja, graag. Dat is een goeie.
We hoopten... op 22 juni burgemeester Ada Grootenboer te kunnen ontvangen... bij de opening van de bijenidylle. Maar het is daar nog zo kledder nat. Het is die kasteelberg, nou ja, die is een paar meter hoog. En aan die voet daarvan willen we wat gaan
Dat is
gaan
in Oud-Dorp, hè? Wat je net in,
ja,
het begin
in de bocht van de N57 tegen de Nieuwbouw aan. Het is daar nog steeds zo kledder nat dat we niet met de freesmachine het land op kunnen van de... van de familie Tuk, waar we ze even dankbaar voor zijn. Dus het zou maar zo eens kunnen zijn, beste burgemeester... dat we pas in september het haar gaan laten openen. We nemen binnenkort contact op met het secretariaat. Dan gaan we 1000 vierkante meter inzaaien... met speciaal 1- en meerjarig mengsel voor honing en solitaire bijen. Er komt een bord bij met informatie. Wat zijn de honingbijen? Blup, een verwijzing naar onze vereniging. En daar staan volledig toevallig al 3 kasten van onze voorzitter... Dus daar kunnen we ook wat voorlichting geven.
Ja.
En daar werd vanuit überhaupt de hele gemeente werd er heel positief op gereageerd. Want die zochten ook mee voor een bijenidylle plek. Want je weet, we hebben op het eiland al 3 vlinderidylles.
Ja.
Nou, dit is eigenlijk een verlengde daarvan.
Ja.
Dan komen daar iets andere planten op uit. Waardoor je die bijen nog meer ter wille bent.
Ja. Daar zijn jullie dus natuurlijk al mee bezig. Maar is het nou ook niet... Er zijn heel veel boeren die hebben bijvoorbeeld land wat ze braak moeten laten liggen. 1 of 2 jaar of weet ik hoe lang. Is het nou niet voor een boer ook aantrekkelijk om dan een bloemenveld aan te leggen? Of...
Nou, daar sla je absoluut een home run. Wat er bijvoorbeeld hier al in Middelharnis nog wel eens gebeurt. die luxe hebben wij nog niet, is dat ze aan het eind van het seizoen groenbemesters inzaaien als phacelia. Dat is dat paarse, dat is op zich Noord-Amerikaans. Ja. Jongens, dat is zo'n geweldige drachtplant voor bijen. Dus dan hoef je die bijen helemaal niet meer bij te voeren met suikerwater. Dan brengen ze zo ontzettend veel honing binnen dat ze gewoon op eigen honing ingewinterd kunnen worden. Dus ja, dat kan. Alleen, dan moet het natuurlijk niet gespoten worden.
Nee.
En dat was nu wat er fout ging met die groenbemester. Ik dacht oprecht, je zet een groenbemester neer en tegen de tijd dat de aardappels erin moeten, dan ploeg je dat gewoon onder.
Ja.
Nou, en hij dacht, weet je wat, ik spuit het eerst.
Waar is dat dan voor, dat spuit?
Ja, dat is toch vreemd?
Ja, waarom dit in dit particulier geval, weet ik niet. In zijn algemeenheid is glyfosaat een methode om de boel schoon te trekken. Lees, dood te maken. Mm-hmm. Al je onkruiden ben je in één keer kwijt. Je begint met een schone lei.
Ja, maar dan heeft dat groen bemesten toch eigenlijk niet zo heel veel zin.
Dus dat gaan we nog een keer rustig vragen. Maar terugkomend op je vraag. Ja, een vriende imker op Hellevoetsluis. Die heeft een veld raapzaad tegenover hem staan. Ja, die bijen vliegen er fantastisch op. Net zoals bij jouw opa toen de tijd. Dat wordt niet gespoten. Dat laten ze gewoon in bloei komen voor het raapzaad.
Ja.
Weet je wel? Dus ze oogsten gewoon waar ze uiteindelijk raapolie van maken.
Ja. Ik denk bijna een van mijn laatste vragen. Want we kunnen met jou denk ik nog wel een uurtje over de bijen hebben. Dat maakt allemaal niet uit. We zitten bijna al een drie kwartier. Het is lang koud. Moet jij ze nu langer bijvoeren? Of hoe gaat dat?
Dit is een pijnlijk punt. En goed dat je het te berden brengt. Wij hebben verleden week, toen we heel even in de bijen konden kijken, geconstateerd dat één volkje van ons verhongerd was.
Ach.
Imkerfout. Gewoon 11 dagen daarvoor, we houden dat allemaal bij op een digitale kastkaart zoals dat heet. 11 dagen daarvoor waren we gaan kijken, we zagen de koningin lopen. Was een gekochte koningin, een raszuivere koningin, dat heet een peemoer. We zagen eitjes, we zagen larfjes, we zagen gesloten broed, dat heet dan brias, broed in alle stadia. We zagen die moer dus helemaal groeien. En we hebben niet goed gekeken, heb je nog wel genoeg voer? En we zitten natuurlijk nu al een maand in koud weer, on-Nederlands, on-April koud weer. Dus toen we het de afgelopen vrijdag weer opendeden, toen zei ik, wat is het stil?
Ja, anders hoor je toch al dat gezoem een beetje.
En er was geen enkele activiteit en we hebben elkaar eens aangekeken, oei, foutje. En dan vind je dus echt gewoon 20.000 dode bijen als een dikke laag.
Ach.
En we schaamden ons kapot. Want het is gewoon onze fout. We hadden toen net even scherp moeten kijken. Want we hadden allemaal reserveramen met voer op voorraad. We hadden makkelijk kunnen voeren.
Ook nog eens. Ja.
Dus ik heb ook een blog op onze site. imkerijachterdunek.nl. En daar heb ik ook verteld van jongens. Wat een fout. Wat doet ons dat pijn. En wat moeten we ervan leren. Dus ja, als het zo koud is.
Moet je langer voeren.
Dan moet je langer voeren. Sterker nog, die man die hier achter imkert met zijn 51 kasten. Die vertelde ook dat hij nog wel eind april in het verleden volkjes is kwijtgeraakt. Want het groei is vanaf januari ingezet. Groeien. En als er dan geen dracht is. En al die nieuwe monden moeten gevoed worden.
Ja.
Dan trek je alsnog. Terwijl het voor jou op punt staat. Uit
los te barsten. Ja.
Trek je alsnog zo'n volkje achterover. Dat is ons met één van de 22 volkjes gebeurd. En daar waren we echt goed ziek van.
Ja, dat geloof ik. Want het is, jij zegt dat nou, het is on-Nederlands april weer. Maar het is toch, aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed, hè?
En dus moet
gisterochtend ging ik wandelen en het gras was wit.
Ja, zeker.
Nou, we hebben nog wat nieuwe aanplanten verloren in de nachtvorst.
Ja, ja.
Nee, maar wij hadden iets te veel voer eruit gehaald. Iets te veel nieuw kunstraad aangeboden waardoor die koningin in kan leggen. Dan zit je net te hoog aan de winterzeilen. En we hadden net iets conservatiever moeten doen. Ja. Die les hebben we geleerd, absoluut.
Nooit te oud om te leren, Servaas.
Ja, neem de klok.
Zo symbolisch.
Ik wil nog even weten, wat zijn de misvattingen over bijen? Want steken ze bijvoorbeeld?
Bijen steken absoluut als je het niet goed doet.
Oh, kijk.
En wat bijvoorbeeld niet goed is, is zwaar geparfumeerd die kant op te hollen.
Okay.
Vinden ze niet fijn. Bijen vinden het niet fijn als je bij een paar graden boven nul al hun kostbare energie wegkaapt door de deksel open te doen. Dan gaan ze je steken.
Okay.
Bijen vinden het niet fijn als je ze in het donker stoort en je een koplamp op hebt. Dan word je in je neus gestoken. Dan zouden we nog eens een uur door moeten praten. Bijen hebben op een gegeven moment de neiging om uit zichzelf natuurlijk steeds stekeriger te worden. Daarom moet je af en toe een nieuwe koningin inbrengen die wat aardiger is. Maar dat heet koninginnentilt. Dat voert echt te ver voor deze podcast. Maar als je in eerste instantie het maar laat gebeuren, zoals je bij beginners ziet, dan heb je het eerste jaar een aardig volkje. Het tweede jaar is dat een dochter. Dat is al wat minder aardig. Op een gegeven moment heb je de zesde, zevende generatie. En dan moet je rennen voor je leven. wij hadden volkje 12. Daar konden we niet bij in de buurt komen. We konden niet de moestuin in. We hebben op een gegeven moment hebben we mama opgezocht. Hebben we afscheid van genomen. En een nieuwe moeder erin gedaan. En dan is binnen een dag is ze veer veranderd.
Oh, echt waar? Ja.
Zij rijdt anders, zij beweegt zich anders en ze zeggen, oh, nou gaan we even normaal doen.
Oh, wat?
Spectaculair.
Ah, ja. Oké, okay. Maar zo'n nieuwe mama wordt wel direct geaccepteerd door al die andere...
Ook weer een hele goede vraag. Dat kan je fout doen, hebben we ook gedaan. Dan koop je een koningin, kan wel €150 zijn. Hè? Uh-huh. Dan zeggen ze, we motten je niet, einde oefening. €150 zo, hoppa, naar buiten. Het kan ook zijn, en nou weten hoe het moet. Je moet wachten tot eind augustus, begin september. Dan is het volkje veel rustiger. Dan gaan ze al richting de winter. Dan kan je mama eruit halen, nieuwe mama erin. Gebeurt er helemaal niks.
Okay.
Dus het heeft met timing te maken. En met de sfeer in het volk kunnen lezen. Dat kunnen we nu veel beter dan 3 jaar
ja,
geleden.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Servaas, ja, nee.
Ik
vind het veel te gezellig.
wat ik me dus best wel afvraag, je hebt eigenlijk geen controle over de smaak van je honing.
Nee.
Of kan je het op een of andere manier dat je een veld neerlegt, naast de kast.
Met
dat
lekkere zoete bloemetjes.
Wat ze natuurlijk massaal doen, is naar de biesbos gaan op de springbalsemien. Dan krijg je springbalsemien honing. Mm-hmm. Ook alle ziektes van Nederland, want daar zitten natuurlijk duizenden kasten bij elkaar, dus daarom doen we het al niet. Er zijn impers die reizen naar de heide, dan krijg je heidehoning. Ja, er zijn impers die rijden naar de appels.
Okay,
dus als je zelf gaat reizen.
Ja, zo.
En het is zeker zo dat wij onze eigen tuin alleen maar vol hebben gezegd met drachtplanten.
Ja, ja.
Maar dat zijn nog steeds 30, 40, 50 verschillende soorten, dus dat is altijd een mengeling van. Maar op het moment dat de lindenbomen bij de tennisvereniging van Oudorp, die zijn 300-400 jaar oud, wordt altijd gezegd, uit de tijd van Napoleon, als die gaan honingen, dan krijg je inderdaad lindenhoning.
Ja.
En dan, dat heet een monoflorale honing, van één soort honing, van één soort bloem, dan heb je inderdaad ja, dat bijzondere. Maar acacia honing en zo, dat kunnen wij allemaal niet, daar hebben we te weinig bomen voor. Mm. En paardenkastanje honing wil je al helemaal niet hebben, want als je dus naast een paardenkastanje bos zou staan, dan krijg je hele bittere honing. Maar een klein vleugje bitterheid, net zoals in olijfolie, dat vind je weer lekker.
Lekker, ja.
Dus wij hebben een paar paardenkastanjes. De buurman heeft een grotere. Dat proef je achter in je keel. Dat is lekker.
Oké.
Okay. Ja, nog uren. Ja,
ik heb eerlijk gezegd nog veel. Maar...
Ja, nou, vraag maar.
Nou, bijvoorbeeld, want ik hoorde je zeggen, zo'n kast, zo'n plastic kast is beter dan zo'n houten kast. Ja. Ik wil ook nog even weten waarom.
Nou, je, met zo'n kast bood je een boomholte na.
Mm-hmm.
Dat is als je het dan bij je vraagt, dan gaan ze op 20 meter hoogte in een holle boom zitten met een binnendiameter van 40 liter. Met een inhoud van 40 liter. Met een kleine opening aan de onderkant gericht naar het zuiden.
Dat is hun ultieme huis.
Want die testen hebben ze gedaan in Amerika.
Ja, okay.
Is een man, is een geweldige man, die is dat allemaal gaan nakijken. En die vond een methode om een bij te vangen en dan te achterhalen waar vliegt hij naartoe.
Ja, ja.
Nou goed. Hij vond uiteindelijk 40 liter, dat is grofweg een grote broedkamer. Nou, de pup. Onze kasten is plaatmateriaal of zederhout 18 mm. Die isolatie is belabberd.
Mm-hmm.
Dus ze moeten heel veel honing opslaan om dat in de winter te verbranden, om zichzelf warm te houden. Het zijn koudbloedige dieren.
Ja.
Die piepschuimkasten, die EPS-kasten, die isoleren als een boom.
Okay.
Dus ze hebben veel minder energie nodig, mm-hmm, om de winter door te komen. Ze beginnen ook weken eerder met broed te maken, want voor hun is het al een beetje voorjaar.
Ja, ja, ja.
Dus voor de bijen is het veel beter als je zwaar geïsoleerde kasten hebt. En daarmee ze ook meer honing geven. De Varroa-mijtdruk is ook lager. Want Varroa-mijt kan eigenlijk niet tegen 35 graden. Die wil het liever 34 laag. En in zo'n plastic kast weten ze het veel makkelijker 35 graden te houden. Dus daar is de Varroa mijtdruk ook lager.
Maar dan komt de vraag, waarom niet allemaal plastic kassen? Kasten, sorry.
Dat is eigenlijk alleen maar een voorkeurs. Een menselijke voorkeur.
Ja.
Die houten kassen, dat voldoet aan je beeld. En het klinkt natuurlijker.
Dat is het misschien ook wel, hè? Het romantische beeld van...
Het is bijna valse romantiek.
Ja.
Als het dan erbij lag, kozen ze een plastic kast. Zonder enige twijfel.
Ja, ja, ja. Wat goed. Ja.
Nou, ik vond het ontzettend leuk om je verhaal weer aan te horen.
Top.
Heel interessant.
Ja,
ik hoop dat heel veel luisteraars met plezier hier naar luisteren. En misschien ook wel geïnspireerd raken door je verhaal.
Zeker.
En stel dat ze zich meer willen verdiepen in de bijenwereld. Zeker. Bij wie mogen ze dan aankloppen?
Nou ja, toch een klein beetje zelfpromotie. Dat is imkerijachterdunhek.nl, onze site. Dan kom je met één klik ook bij onze vereniging uit. En toevallig kom je dan weer bij mij uit omdat ik onder de secretaris ben. Maar dan kan ik oprecht ook helpen met, stel dat je wil starten, wanneer zijn de cursussen, welke boeken, wie kan je eventueel een kontje geven. Want ook beginnende imkers die nog geen basiscursus hebben gevolgd, maar die zich al bij ons melden, gaan we even meekijken. Dus dan staan we klaar. Dus via imkerijachterdunhek.nl dan komt alle informatie tot je.
Oké. Dankjewel. En een heel goed honingjaar zou ik jullie toe willen wensen.
Ja, nog een maandje. Heel goed.
Heel goed.
Dankjewel.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.